Het is al een tijdje geleden dat ik in uw midden was, denk ik. Ik dacht iets van 2 jaar of zo. Jan die moest heel lang nadenken of hij me nog wel een keer wilde zien hier. Maar hij zegt nu heel duidelijk dat hij toch blij is dat ik hier ben. Ja, hij zegt dat we geen grappen mogen maken. Maar ik dacht, voor het aangezicht van de Heer is vreugde. Amen. En ik denk dat de Heer, ik denk dat we nog gaan verbaasd gaan staan wat we in de hemel allemaal voor moppen gaan tappen en zo. Of dat God lacht omdat hij zegt, dat heb je nooit gesnapt hè, maar zo zit het dus, haha. Ja toch? Ja, geweldig, geweldig. De Heer heeft het allemaal bedacht. De Heer heeft het allemaal bedacht. Hij is onze schepper, hij is onze vader, hij is onze God, hij is onze schuilplaats. Ik ga mezelf even bevrijden van allemaal bewegingsbeperkende middelen. Goed. Ik weet niet of u wel eens televisie kijkt, of bent u nog van de generatie die dat niet mocht. Maar vroeger als jochie van een jaar of 10, 11, was ik iedere zaterdag niet voor de televisie weg te slaan. Want dan kwam er een serie die ik eigenlijk van mezelf niet mocht missen. Want daar ging het ook over op school, als de jongens bij elkaar waren. De Knight Rider. Wie heeft dat wel eens, ja? Wie heeft dat gevolgd, ja? Ja, ja, de Knight Rider, geweldig. De Knight Rider. En dan, ik heb niet zo'n mooi horloge als Michael Knight. Maar dan zei hij van, hey kid. En dan kwam die auto naar hem toe, hè. Ken je dat nog? En met dat streepje zo. Ja, er was een jongen in ons dorp. Die had zijn eerste auto. En die had zo'n ding ergens op de kop getikt. Zo'n LED-strookje. Dat was nu zeg je van overal te koop. Maar volgens mij was dat toen bijna niet te krijgen. En die had hij in zijn auto gebouwd. Zo onder. En dan maakte hij allemaal grap en grollen mee. En hij was helemaal dol ervan. Maar wat een geweldige serie. En het feit dat zoveel handen vandaag omhoog gaan. Kit the Knight Rider. Dat spreekt tot de verbeelding. En dat was natuurlijk een toekomstverhaal. Want een auto die kan praten. En een auto die komt als je hem roept. En hij gooit de deur ook nog voor je open. Dus hij was nog beleefd ook. En die een computer aan boord had. Dat als je zei, hey kid, kun je even voor me opzoeken wie Jan Meijerink is? Want hij heeft een beetje een verdacht gezicht. En dan werd dat allemaal even gescreend. En dan werd er gekeken van wie is hij, waar woont hij en wat kunnen we met die persoon. En dan zou Kit zeggen, nou hij kan je de weg, de waarheid en het leven bekendmaken. Ja. En de Knight Rider, dat was toen ik 10, 11 was, dacht ik, dat kan helemaal niet. Hè? Dat is ongelooflijk. Wauw, zou dat nou echt kunnen? En als ik nou vandaag de dag naar de reclame kijk, dan zie ik in de reclame iemand in de auto zitten. Hey BMW, kan je even een parkeerplaatsje voor me zoeken? Ja, ja. En Tesla is ontzettend bezig om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. He? Lukt nog niet, maar het feit dat er steeds over gepraat wordt, maakt dat we er heel erg dichtbij komen. Ja, en dat is fantastisch. En tegelijk soms misschien ook wel een beetje eng, een beetje beangstigend inderdaad. Maar waar ik het over wil hebben is die vriendschap tussen Kit en Michael Knight. Dat je elk moment kan zeggen, hey, help me even. God wil zo'n vriend voor ons zijn. We hebben niet eens een horloge voor nodig. God wil ons uitredding bieden in situaties waar we zeggen, Heere God, Heilige Geest, ik kom er niet uit, ik snap het niet. Ik heb bemoediging nodig, ik heb wijsheid nodig, ik heb kracht nodig. En vandaag wil ik daarbij stilstaan en kunnen we samen leren hoe de Heilige Geest een diepe vriendschap met ons wil aangaan. Dat we met elkaar op kunnen trekken met de Heilige Geest. En ik vol vertrouwen in Jan, maar er is iets hardnekkers in christenen. Tenminste, ik kom het nog wel eens tegen, zelfs in de Pinkse gemeentes en in de volle evangelie gemeentes, dat mensen eigenlijk niet zo met het besef leven dat de Heilige Geest, dat Hij God is. De Heilige Geest is God. En ik zeg wel eens, het lijkt wel alsof heel veel christenen een beetje het idee hebben dat de Heilige Geest de hulp Sinterklaas is. Van nou ja, dat is ook wel handig of He, maar het is niet echt. He, Ik kreeg een keer een vraag van een gemeentelid. En die zei, ja, maar het gaat toch om God de Vader? Het gaat toch om God? En toen zei ik, ja, maar de drie zijn één. He? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En de Heilige Geest is God. Sterker nog, de Heilige Geest is die manier waarop God aanwezig is, waar wij ten alle tijde mee te maken hebben. God is geest en wij mogen hem op die manier ontmoeten. Nou, we mogen leren van de Heer Jezus hoe hij ook als mens op aarde een innige, diepe vriendschap met de Heilige Geest had. Dan zei ze, ja, maar het is toch de drie-eenheid, dat is toch logisch? Maar de Heer Jezus zelf sprak daar ook bijzonder over. Allereerst zien we dat het leven van Jezus al begint met het werk van de Heilige Geest als hij Maria overschaduwt, zoals de engel zegt. En dat wat in Maria verwekt wordt, dat de Zoon van God is, het is het werk van de Heilige Geest. Dus het begin van het leven van Jezus was verwekt door de Heilige Geest. En toen Jezus volwassen geworden was en hij in de openbaarheid trad en hij bij Johannes de Doper kwam en hij zegt, ik wil door jou gedoopt worden. Wat kwam er na die doop, na die overgave van Jezus, dat hij zei, ik wil laten zien hoe God met ons in verbinding wil komen. Door de doop, door die stap te maken, zeggen, ja Heer, ik wil dat verbond met u aangaan. Toen kwam de Heilige Geest op Jezus. Dan kun je zeggen, wat was dat dan voor nodig? Hij is toch de Zoon van God? Ja, hij was toch verwekt door de Heilige Geest? Dat is ook een heel sterk punt over de doop in de Heilige Geest. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar er kwam de Heilige Geest. En die kwam in de gedaante van een duif. Hij leek op een duif. En ik weet niet of het nou een duif was. Maar in ieder geval mensen waren die het beschreven. Die waren daarvan onder de indruk. Ze zeiden, het lijkt wel op een duif. En de Heilige Geest kwam op Jezus. En dan kwam er een stem. En dan zegt God de Vader, dit is mijn Zoon. Hem wijs ik aan. Luister naar hem. Mooi hè? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op dat moment alle drie zichtbaar, tastbaar aanwezig. Wauw. We begrijpen het niet altijd. Maar het is wel zo. En laten we dat, die openbaring vasthouden. En dan zien we dat als de Heilige Geest op Jezus is gekomen, wat gebeurt er dan? Dan wordt de Heer Jezus vol van de Heilige Geest geleid. Waar naartoe? Naar de tempel? Naar het winkelcentrum? Naar de rijken? Nee, naar de woestijn. Wie wil er vandaag geleid worden naar de woestijn? Door de Heilige Geest. Ik zie niet zoveel. Nee, ik zie helemaal geen handen. Nou, dat vind ik nou raar. Jezus ging niet in discussie met de Heilige Geest. Hij liet zich leiden, vol van de Heilige Geest. En hij ging de woestijn in om verzocht te worden. En door de kracht van de Heilige Geest had hij de wijsheid om de slinkse streken van de Satan te weerstaan, te overwinnen en te doorzien. En dan zien we dat daar het verhaal niet stopt, want de discipelen van Jezus, die waren hiervan doordrongen. En dan lezen we in Handelingen, wil ik als eerste met u lezen, Handelingen hoofdstuk 10, vers 38. Handelingen hoofdstuk 10, vers 38. Ik begin even bij vers 37. Soms schrijf ik zo'n vers op en dan denk ik, ja, laten we maar eventjes de inleiding erbij pakken. Vers 37. Handelingen hoofdstuk 10. Vers 37. En daar is Petrus aan het woord. Hij is naar Cornelius geroepen door de engelen. Bijzonder ook. En dan staat er in vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. En wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God, en let op, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Dit zijn van die verzen waar je als je er goed over nadenkt, denk je, hier blijkt zo duidelijk dat Jezus als mens op aarde was. Want de discipelen zeggen, hij was gezalfd door de Heilige Geest. Dus mensen, de discipelen zeiden, nou ja, hij was Jezus, de Zoon van God, dus alles oké. Nee, hij was gezalfd door de Heilige Geest. En dan wordt er nog heel krachtig bijgezet. Wat hij natuurlijk allemaal deed, maar dan staat er, want God was met hem. En de doorgewinterde christenen zeggen, ja, natuurlijk. Hij is toch God? Nee, hij was mens op dat moment. Hij was mens. En hij was natuurlijk ook God, maar er staat in Filippenzen dat hij zijn God zijn heeft afgelegd toen hij naar de wereld kwam. En hij was afhankelijk van de zalving van de Heilige Geest. En God was met hem. In Hebreeën lezen we ook dat hij gehoorzaamheid moest leren. Kunnen we ons bijna niet voorstellen dat Jezus dat moest leren. Maar hij kroop in onze huid als het ware. En hij deed zoals Adam had moeten doen. Maar dat heeft Adam niet gedaan. Hij is de tweede Adam. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 5 vers 19. Want Jezus was zelf ook zo bewust van wat er gebeurde. Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5, vers 19 en 20. En daar zegt de Heer Jezus. En Jezus antwoordde dan en zeide tegen hen. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. En dan vers 30 zegt Jezus, ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Geweldig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest in actie. Dus Jezus was gezalfd met de Heilige Geest. Hij was vol met de Heilige Geest. Hij liet zich leiden door de Heilige Geest. Zelfs in de woestijn. En dan kun je zeggen, oké, dat was Jezus. En ik weet niet of u dat wel eens stiekem denkt of misschien wel hardop zegt. Maar ik ben Jezus niet. Ik ben Jezus niet. De Bijbel zegt wel, we moeten op hem gaan lijken. En ik hoop dat we op hem gaan lijken. En dat je soms ook misschien denkt van, hey, wauw, ik heb mogen groeien in geduld of andere dingen, vrucht van de geest. Want eigenlijk heeft dat te maken met wandelen door de geest. Dat je op Jezus gaat lijken. Dus ja, inderdaad, wij zijn van afkomst niet hetzelfde als Jezus. Maar we mogen geroepen zijn, we zijn geroepen om op hem te lijken. En dan ga ik even een stap maken naar hoe wij wandelen door de geest. Want dat is het doel wat God met ons heeft. Dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. En daar staat, het is een geweldig vers. En ik ben erachter gekomen dat er veel meer staat dan er eigenlijk zou moeten staan. Romeinen 8 vers 1. Er staat veel meer dan er zou moeten staan. Ik ga lezen wat er staat in mijn Griekse testament. Ja, ik ga het niet in het Grieks zeggen hoor. Er staat er, Paulus die heeft een heel relaas gehad over zaken van hoe hij met zijn vlees in gevecht is. En dan zeg ik dank u wel voor door Jezus Christus onze Heer. Ik dien wel, die dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En dan zegt hij in vers 8, hoofdstuk 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En bij u staat er een komma en ik zeg punt. Dat is wat er in het Griek staat. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. Mooi is dat, hè? Ik weet niet of je wel eens gedacht hebt van, Nou heb ik het zo verbruikt. Nou heb ik het zo fout gedaan. Nou heb ik me zo vergist. Nou heb ik zo lelijk gedaan. Nou heb ik toch zulke rare dingen tegen iemand gezegd. Nou val ik mezelf zo vies tegen. Heb je dat ook wel eens? Heb ik ook wel eens. Oh, waar komt dat toch vandaan? Daar hoef je niet zo lang over na te denken. Maar, oh Heer, ik wil dat helemaal niet. En dan moet je hoofdstuk 7 nog een keer lezen. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Ja. Maar Paulus zegt, ik zal maar heel populair zeggen, relax. Hey, relax. Er is geen veroordeling als je op Jezus vertrouwt. Vind je dat relaxend? Oeh. Ah, geen veroordeling. En soms zijn we daar ons niet van bewust. Dat we indirect bezig zijn. Oh, maar fout, goed, fout, goed, fout, goed, fout. Heb ik dat nou goed gedaan of heb ik dat nou fout gedaan? En dat is eigenlijk al denken in het lijntje van oordeel. Natuurlijk zijn er dingen die zonde zijn. Hè? Maar er is geen veroordeling. En dat is dus niet meer de taal en de manier waarop we moeten kijken naar onze relatie met Jezus. Dat is zo bevrijdend. En dan is er vrijheid om de stem van de Heilige Geest te horen. Want als wij bezig zijn met goed, fout, dan zijn er zoveel stemmetjes, dan hoor je de stem van God bijna niet meer. En dan Paulus die zet dit neer als een statement. Ik ga niet strepen in je Bijbel hoor, je mag wel, maar tenminste in die zin niet iets doorstrepen. Maar er staat dus in vers 1 in mijn vertaling, in de herziene statenvertaling. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat klopt, maar dat legt Paulus juist in het hele hoofdstuk uit. Wat dat is als je Jezus volgt. En dan zegt hij in Romeinen 8 vers 12 tot 14 het volgende. Welnu, en dan staat er een woordje in het Grieks, dat betekent broeders en zusters. Maar misschien heeft Jan dat ook wel eens uitgelegd. Maar daar staat Adelphoi en dat betekent broeders en zusters. Welnu, broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Als je door de geest van God geleid wordt, als je in Christus bent, wat Paulus vaak zegt, dan ben je een kind van God. En wij zijn aan het vlees niks verplicht. Ik vind het prachtig. Er zit bijna iets ironisch in. Paulus kan heel ironisch zijn hoor. Hij zegt, ik ben helemaal niks verplicht. Ik hoef helemaal niks te doen. Dus als het vlees op je deur klopt, oh, heerlijk, lekker, aangenaam, fijn, ben ik helemaal niet verplicht om open te doen. Ja? En Paulus zegt dan van, als je je door het vlees, eigenlijk zegt hij, als je door dat vlees laat leiden, als dat jouw kompas is, als dat bepaalt wat jij doet, dan ben je helemaal niet verplicht. Heb je wel in de gaten hoe het zit in de geestelijke wereld, zegt hij. Je bent helemaal niet verplicht om dat te doen wat je misschien wel graag zou willen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En Paulus zegt, er is vlees en er is geest. En die twee dingen, die liggen als het ware in een weegschaal. En Paulus zegt, altijd als je beslissingen neemt in je leven, altijd als je op kruispunten staat in je leven, dan moet de geest zwaarder wegen. Of andersom. De geest moet prioriteit krijgen. Want Paulus zegt, ik ben vlees. Dus hij zegt niet van, nou dat vlees moet maar gezouten worden, opzouten. Hij zegt, dat vlees, daar heb ik mee te maken. Maar ik wil me er niet door laten leiden. Ik wil me er niet door laten opslokken. Ik wil me daar niet steeds mee voeden. Ik wil me voeden met wat de geest zegt. En wat moet je dan doen? Dan moet je af en toe even tegen het vlees zeggen. Sst. Een van de meest belangrijke dingen die de eerste christenen, en ik hoop ook deze christenen, nog steeds doen, om dat voor elkaar te krijgen, is vasten. Vast is een manier om te zeggen, hey vlees, lekker hè? Lekker dat biefstukje. Lekker dat patatje. Lekker dat broodje met zalm of wat dan ook maar, of broodje kaas. Heerlijk, kan ik van genieten. Vlees, het lichaam, vindt dat fijn. En ik zal ook nooit ontkennen dat mijn lichaam dat niet nodig heeft. Mijn lichaam heeft voedsel nodig. Maar ik heb inmiddels ook ontdekt dat mijn lichaam ook zonder voedsel kan. De langste tijd dat ik gevast heb is 10 dagen. Met Herman Boon. Maar ik kan me nog herinneren dat ik versteld stond van het feit dat ik 10 dagen zonder eten kon. Hoe is het mogelijk? En natuurlijk had ik ook al in de Bijbel gelezen dat Jezus zelfs 40 dagen zonder eten kon. En Mozes en Elia konden dat ook. En dat is ook het maximale. Dus als je nog een keer een maand wil vasten, vrees niet, het is helemaal mogelijk. En vasten is nou een 1-op-1 zo krachtige, heftige manier om te zeggen, wacht even, ik ben helemaal niet verplicht om het te laten verslaven door het ritme van ontbijtje, lunchje, avondeten. Ik mag best een keer overslaan. En dat kan ook. En ik kan het misschien wel een dag of een paar dagen of een paar weken overslaan. En dan kan je denken van ja, laat ik lekker gaan experimenteren. Nou, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je dat opzij zet om te zeggen, nu wil ik de geest horen. Nou wil ik niet mijn maag horen knorren, maar ik wil de geest horen spreken. En zo is het ook met heel veel andere dingen hoor. Want sommige mensen die zeggen van ja, dat is mijn Netflix-avond. Hè? Lekker binge-watchen, ken je dat? Wie kent dat, binge-watchen? Ja, dan kijk je op 1 avond 5 delen achter elkaar van een serie of zo. Hè? Dan zit je van 7 tot 11 of zo zit je voor de televisie. Of misschien wel van 9 tot 3, s'nachts. En natuurlijk met een flinke zak chips en een grote fles cola of wat dan ook maar. Binge-watchen, als een zak aardappels op de bank hangen. Lekker met je afstandsbediening. Je af en toe op pauze. Even naar de wc. Binge watchen. Ik zou bijna zeggen. Een plaatje van. Lekker naar je vlees luisteren. Ik ga lekker even niks doen. Ik ben zo moe. En ik heb het zo druk gehad. En ik verdien het. Ja, je kan ook gewoon. 1 stukje van de serie kijken. Toch? Maar. Dat is het vlees dat roept soms van, oh jongen, doe jezelf toch niet zoveel aan. Neem dan lekker dat patatje, neem dan lekker dit. Het is een van de dingen in onze wereld hier in het welvarende Amsterdam, wat zo ontzettend trekt aan ons geestelijke leven. Want wat zijn de fijne dingen, wat zijn de mooie dingen. En wat kunnen we toch een hoop doen. Waar kunnen we onze agenda en onze hele dag vol stoppen met allerlei dingen. De hele dag online zijn, beeldschermpje voor je gezicht. McDonald's, lekker even shoppen. Even een paar schoenen erbij halen. Ik heb er nog maar 20 paar. Hè? Weet je, ik hou van mooie kleren. Ik hou van shoppen. Maar mijn vrouw en ik hebben ook gezegd van, we vinden dat leuk en dat mag ook een van onze kleine hobby's zijn. Maar we doen het 2 keer per jaar en we hebben een budget. Ja? En dan help je jezelf om te zeggen, oké, mijn budget is op. Ik heb misschien een heel duur colbertje of een hele dure broek gekocht. Maar nu is het op. Klaar. En dat is ook een vorm van vasten. Of eens even je telefoon gewoon helemaal uitzetten. Omdat je dan je vlees zegt, hey, zo belangrijk is het nou ook weer niet, hè? Zo belangrijk is het nou ook weer niet, hè? Eten is belangrijk, maar je kan er een paar dagen zonder. Dus doe nou even een keer niet moeilijk. En zet het even aan de kant. En maak niet zo'n drukte over wat eten we vandaag. Zeg, Heer, wat wilt u dat ik vandaag doe? Wat is uw plan van mijn leven? Wat zijn de dingen die ik in mijn leven moet aanpassen? Hoe mag ik uw wil leren verstaan? En dan bouw je aan de vriendschap met de Heilige Geest. Amen. De Heilige Geest is God. En hij heeft jou iets te zeggen. De Heilige Geest is die persoon van de Godheid waar wij elke dag mee te maken hebben. Als jij iets wil horen van God, dan heb je de Heilige Geest nodig. Als je iets wil zien van God, dan heb je de Heilige Geest nodig. Als je Gods aanwezigheid wil proeven, ervaren, voelen, dan heb je de Heilige Geest nodig. En dan zul je op hem moeten afstemmen en er moeten andere zenders uit. En dat is een strijd. Want eigenlijk zeggen we op het moment dat je zegt van, maar wacht even, niet eten, dat vind ik wel heel erg moeilijk hoor. En daar komt het punt, niet zozeer of je het durft, maar dat je eigenlijk in je hoofd de overtuiging hebt dat je het niet kan. En dat je dus afhankelijk bent van de dingen die je altijd zo hebt gedaan. En dat heeft ook met, ik heb in een verslavingskliniek gewerkt, jaren geleden. En daar heb ik het al geleerd van. Ergens in je hoofd moet de overtuiging ontstaan dat je kunt leven zonder dat middel. Dat je kunt leven zonder die sigaret. Dat je kunt leven zonder bier. Dat je kunt leven zonder wijn. Dat je kunt leven zonder whisky. Zonder softdrugs. Zonder harddrugs. Zonder gokken. Man, ik kwam van het platteland. Ik ben 21 jaar in een Fries dorpje opgegroeid. En ik was een boertje van Buten, zou ik wel zeggen. Ik heb pas in de verslavingskliniek, zonder dat ik zelf verslaafd was, geleerd waar je allemaal aan kan verslaafd raken. Eigenlijk kan je overal verslaafd aan raken. Zodra het je in zijn macht krijgt. En dat is precies waar Paulus het nu over heeft. Hij zegt niet, je moet verslaafd worden aan de Heilige Geest. Want hij zegt, je bent vrij als je door de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest wil een relatie. De Heilige Geest wil zijn klauw als het ware niet op je leggen. Die heeft hij niet eens. Maar de Heilige Geest wil dat je een open en eerlijke relatie met hem hebt. En daarom pusht hij jou niet. Hij duwt je niet door een deur. Hij legt je niet aan de ketting van, en je moet nu vasten. En je moet nu stil zijn. En je moet nu je mobiel in de kliko gooien. Dat zegt de Heilige Geest niet, want de Heilige Geest wil een echte, liefdevolle vriendschap waarin jij vrijwillig kiest om te luisteren, om hem vragen te stellen, om hem te zoeken. En dan heeft hij je iets te zeggen, maar je moet tijd en intimiteit met de Heilige Geest hebben en dan zul je stukje bij beetje iets van Gods wil verstaan. En vaak is dat via Gods agenda. Soms denk ik van, ik moet wat meer daaraan doen. Of ik moet meer gaan sporten, hè, dat soort dingen. Of ik moet een beetje balans vinden in bepaalde dingen. En dan zegt de Heilige Geest soms hele andere dingen. Zegt van, joh, bel even iemand. Oh. Ja, ik heb eens een keer iemand gebeld. Ik zeg, ik ben aan het bidden en ik moet aan je denken. En ik geloof dat Gods Geest mij zegt dat ik je moet bidden. Hij zei, dat vind ik toch heel bijzonder. Want hij zei, ik zit met heel veel dingen waar ik vragen over heb. En we hadden een gesprekje. Helemaal geen bominslag, maar hij was heel blij en dankbaar. Hij zei, nou, ik ben blij dat je ook naar die stem hebt geluisterd. Bijzonder is dat. En zo mogen we Gods wil verstaan in kleine dingen en in grote dingen. Want wij kunnen God niet leren kennen als we dat niet doen. Dan zullen we altijd God in een plaatje duwen wat we kennen. En de Bijbel zegt daar iets heel anders over. Ik wil dat lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Heel vaak denken mensen dat ze God kennen en in culturen wordt God soms ook afgebeeld. Je denkt, ja, zou het zo zijn? Er is maar één manier om God te kennen en dat is de Geest van God. En dan staat er in 1 Korinthe 2 vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. De Heilige Geest wordt nog wel vaak voorgesteld met allerlei ideeën en plannetjes. En sommige mensen, ook predikers, die hebben soms hele schema's. Als je dit doet, dan krijg je dat. En als je het zus doet, dan doe je het zo. Ik ben altijd gefascineerd geweest door een lied dat is al oud. Maar het is al zeker 25 jaar geleden dat ik het voor het eerst hoorde van Iona. Ik weet niet of jullie die groep kennen, Iona. Beetje Keltische muziek maken ze. En dan hebben ze een lied waarin ze zingen. Waarin de zangeres zingt. Catch the bird of heaven. Vang de vogel van de hemel. En lock him in a cage of gold. Sluit hem op in een gouden kooitje. Kijk morgen opnieuw. En hij zal weg zijn. En de bird of heaven is het symbool voor de Heilige Geest. Die duif. En dan zegt ze, je kunt een tempel bouwen, je kunt goud, wierook en mirre brengen en het aan hem offeren. Maar die vogel die gaat zich niet aanpassen aan jou. De Heilige Geest gaat zich niet laten vangen in jouw mooie plaatje. Gaat zich niet laten vangen in een prachtige tempel van marmer. Gaat zich niet laten vangen in een ritueel wat jij uitvoert. Gaat zich niet laten vangen in het plaatje wat jij hebt geschilderd. Want die geest die is veel groter dan jij. Dus elk beeld wat we proberen te maken van de Heilige Geest is beperkt. En wij moeten ons onderwerpen aan de Heilige Geest. En op het moment dat we dat gouden kooitje gaan maken, zeggen, nou weet ik hoe het zit. Dan ga je de fout in. Want dan ben je niet meer afhankelijk van de Heilige Geest. Maar denk, nou heb ik het allemaal mooi uitgetekend. He. Ja. Want wij Westerlingen, als je hier in Nederland woont, wij leren één ding heel goed, en zeker in Amsterdam. Onafhankelijk zijn, of niet Jan? Onafhankelijk zijn. Dat is het hoogste doel. Ik wil niet financieel afhankelijk zijn. Nee hoor. En ik wil niet afhankelijk zijn van mijn huwelijkspartner, dan doe ik wel een scheiding. En ik wil niet dit en ik wil niet dat. Ik maak het zelf wel uit. Zal ik zelf wel weten, toch? Ja? En precies het omgekeerde voor kinderen van God is aan de orde. Wees afhankelijk van de Heilige Geest. Belangrijk. En we zijn geheel anders. Want we hebben Christus leren kennen. En we mogen wandelen door de Heilige Geest. Weet u, ik hou van preken. Ik vind het prachtig om te doen. En misschien denkt u, ik weet nooit wat mensen denken, dus daar ga ik maar niet invullen. Maar soms denken mensen misschien wel van, dat heeft hij gewoon in de vingers of zo. Ik moet u echt zeggen, als ik een preek voorbereid, dan heb ik daar vaak een ontzettende worsteling mee. Omdat ik ook graag afhankelijk wil zijn van de Heilige Geest. Weet u, ik kan van alles in de Bijbel opzoeken en ik kan zeggen dat betekent het en allemaal dingen. Maar ik wil dat de kracht van de Geest erin zit. Ik wil dat het een boodschap is voor hier en nu op dit moment, voor u. En als ik dat niet doe, dan heb ik daar een strijd mee. Eigenlijk lukt me dat niet. Maar ik heb ook tijden dat ik denk van, ik heb niet zo goed door wat de Heilige Geest nou eigenlijk wil. En de laatste tijd ga ik iedere zaterdag, om helemaal afgestemd te zijn, ga ik een uur wandelen. Ik woon vlakbij het Amsterdamse Bos. Ga ik een uur wandelen. En 80-90% van die tijd bid ik in tongen. Dat is Gods gebedstaal die hij ons geeft om één op één met hem te praten. Hè? Dat weet u, hè? Strek je daar naar uit, zegt Paulus. En dan ben ik met God alleen. En dan af en toe dan heb ik een bepaalde gedachte of dan zie ik bepaalde dingen als het ware voor mijn ogen. En ik En soms is het gewoon een gevoel. Soms gewoon het gevoel van, Harry, wat je aan het voorbereiden bent, je zit op het goede spoor. Hè? Dat je een soort vrede hebt erover. Ik vind het zo fijn. En dat is ook weer die tijd apart zetten. Om die vriendschap met God, met de Heilige Geest te ontwikkelen en te zeggen, Heer, ik wil meer gevoelig zijn voor wat u zegt En niet wat mijn buikje zegt, of wat ik in mijn gedachten heb, of wat ik fijn vind. En God wil ons dat niet ontzeggen, hè? God weet wat we nodig hebben. En God weet dat we van vlees en bloed zijn. En dat de verwarming in de winter aan moet. En dat we bepaalde dingen moeten bekostigen. Dat er eten op tafel moet komen als je een gezin hebt. En maar ook voor jezelf. God zegt niet van dat is fout. En begrijp goed dat ik vandaag niet een goed fout preek wil houden. Maar dat ik zeg, wat is de prioriteit? Eerst Gods stem verstaan. Eerst zijn wil kennen. Bij belangrijke dingen in je leven. En start afhankelijk te zijn. In het Nieuwe Testament zien we dat God spreekt door visioenen, door profetieën, door bovennatuurlijke leiding, zelfs door engelen. Maar de mensen waren afgestemd op God. En ik denk dat de grootste strijd die wij in deze wereld hebben, hier en nu, is al die afleiding. Al die dingen die zo belangrijk zijn. Al die dingen die aan de deur staan te rammelen. Dus je zegt van ja, maar zo belangrijk is het nou ook weer niet. Dat is heel belangrijk. Jezus zegt in Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem. En ik wil je vragen, wanneer heb jij voor het laatst de stem van de Heilige Geest gehoord? Is dat lang geleden? Was dat misschien bij je bekering? En misschien is je bekering pas geleden hoor. Maar wanneer heb je de stem van de Heilige Geest voor het laatst gehoord? En als je zegt, nou, dat is al zo lang geleden, dat kan ik me niet eens meer herinneren. Dan wil ik je vandaag uitnodigen en ook uitdagen. Ga opnieuw in gesprek met de Heilige Geest. En leer ook je gebedsleven zo in te richten dat de Heilige Geest iets mag zeggen. Zoveel christenen zijn uit gewoonte God gaan zien als de kliko voor al hun problemen. O Heere God, dit is zo moeilijk. Alsjeblieft neemt u het van me weg. Mag ik het in de kliko bij u gooien? Maar ik zeg, ga in gesprek met God. Want hij heeft jou iets te zeggen. En natuurlijk mag je hem ook iets zeggen. En God leeft met ons mee. Maar zoveel christenen denken, God is er om mijn problemen op te lossen. Nee, dan heb je ook een kooitje gebouwd. En daar past God niet in. En daar blijft hij niet in. Hij wil je iets zeggen. Hij wil je leiden op je levensweg. Hij wil je inzicht geven. Hij wil je soms ook wijsheid geven om uit die problemen waar je mee zit, om daar uit te komen stap voor stap, zodat je groeit. Ga in gesprek met God. Als je met God in gesprek bent, als je zijn stem leert verstaan, dan gebeuren er soms dingen die je dan weer onrustig maken. Ik wil één ding nog vertellen en we zijn dan bijna ook aan het einde. Maar een persoonlijk verhaal. Ik woon nu bijna 6 jaar in Amsterdam. En ik moet eerlijk zeggen, ten eerste, ik had nooit verwacht dat ik ooit voorganger of prediker zou worden. Ik heb het Jan wel eens verteld. En ten tweede, ik had nooit van mijn leven gedacht, als boertje van Buten, dat ik in Amsterdam zou komen te wonen en voorganger in Amsterdam zou worden. Maar de Heilige Geest kan ons verrassen. Amen. Hij heeft ons naar plaatsen gebracht waar we gewoon zeiden, nou Heer, als u het wilt, dan gaan we. En dat was met Amsterdam ook zo. En we kregen een beroep vanuit de gemeente van waar broeder Jan Barendsen vroeger zat. Als voorganger. En hij belde mij. Een van de oudsten die belde ons. Of we in gesprek willen gaan over mogelijk voorgangerschap. En we kregen gelukkig wat bedenktijd. We gingen ervoor bidden. En mijn vrouw die had eigenlijk zoiets van, nou, volgens mij is dat het wel. Ik zei, nou, zo makkelijk wil ik er niet overheen. Ik wil graag van de Heer horen. Maar de Heer kan ook door je vrouw spreken. Hè? Ja. En als, ja. Dus. En kijk. En we waren er op een gegeven moment helemaal uit. We zeiden, ja. We geloven dat dit een volgende stap is die God met ons leven wil gaan. En 1 of 2 weken daarna was er een gastspreker in onze vorige gemeente. En zijn broeder die ik zeer respecteer. En ik wist ook, hij heeft een profetische gave. En we hadden een dienst gehad waarin hij voorging. En had met verschillende mensen gebeden. En ik had op hem gewacht. En ik zei, wil je ook voor mij bidden? En als je aan deze broeder vraagt, wil je voor me bidden? Dan zeg je eigenlijk, ik zou fijn vinden als ik een woord van de Heer voor mij heb. En ik dacht, dat kan ik wel gebruiken, want ik zocht naar bevestiging. Hè? Dus ik voelde bevestiging. We dachten, nou, alles is op groen voor Amsterdam. Maar het is altijd fijn om het nog een keer te horen, toch? En deze broeder die ging met me bidden en hij zei, ja, je bent hier door de Heer geplaatst. En ik ervaar heel duidelijk, je moet hier blijven. Toen hadden we de pop aan het dansen. Ja, ik zat op de fiets en ik ging meteen in gesprek met de Heer. Zei, nou, hier heb ik nou u verkeerd verstaan. Heb ik het nou verkeerd begrepen? Heeft Esther het verkeerd begrepen? Zijn we nou samen zo blind? Hebben we niet uw stem goed verstaan? En ik kwam thuis en ik zei tegen Esther, zo. Esther zegt, volgens mij is het toch echt wel goed om naar Amsterdam te gaan. Mijn vrouw die is altijd wat makkelijker in het begrijpen van de Heilige Geest dan ik. En, want u ziet het, we zijn hier natuurlijk gekomen. Maar ik had nog een broeder gebeld en ik zei, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Ik wil oprecht de wil van de Heer en dan krijg ik zo'n profetie. En die broeder die was wijs en hij zegt, als de Heer echt niet wil dat jij naar Amsterdam gaat en je bent zo oprecht, zoals je nu ook je afvraagt van hoe is het nou, dan gaat de Heer het echt nog wel een keer zeggen. Dan gaat de Heer echt wel bevestigen van nee, deze deur gaat dicht. En we hebben tot op de dag van vandaag op geen enkele manier een indicatie gekregen dat we op de verkeerde plek zitten. Integendeel, we voelen ons echt op onze plek. We zijn heel dankbaar voor de broeders en zusters waar we mee mogen optrekken. Dankbaar voor Jan, die ik heb ontmoet, en nog veel andere voorgangers. En het is fijn om hier te zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Denk niet dat de Heilige Geest alleen maar door profeten spreekt. Wacht niet tot een ander jou vertelt hoe het zit, want jij moet wandelen door de geest. En het kan verschrikkelijk fout gaan als je niet de vriendschap met de Heilige Geest hebt, maar wel naar een profeet luistert die iets zegt wat hij niet goed heeft verstaan. En ik zeg niet dat deze gerespecteerde broeder iets fout deed, maar misschien heeft hij iets gezien wat hij verkeerd had geïnterpreteerd. Want profeten zijn ook niet feilloos. Hè? En ik heb het ook deze broeder laten weten. En ook het besluit wat we hebben genomen. En dat is prima. Hij was daar niet van zijn stuk van. En hij vond het goed. Nogmaals, ik hoefde niet zijn goedkeuring. Ik moet de goedkeuring van God hebben. En de Heilige Geest wil op die manier een innige vriendschap met ons aangaan. Want de broeder die ik had gebeld, die zei, Harry, wat je hart zegt, als jij met de Heer wandelt, zei hij ook, als je goed in de relatie met de Heer bent, dan is wat je hart zegt belangrijker dan wat de profeet zegt. Tenzij het op allerlei manieren om je heen begint te gonzen dat het niet oké is. Ja, en misschien denk je van ja, maar dat is wel een soort vriendje die iedereen zich wel zou wensen. Hè? Die er altijd is, dat je zegt van, hey, Heilige Geest, mag ik even antwoord? Mag ik even je hulp? En dat is misschien wel een beetje platvloers, maar de Heilige Geest is hier. Hier en nu. En hij wil jou iets zeggen. Misschien door dit woord, maar misschien wel als je straks naar huis gaat en zegt van, hey, ik heb een lied gezongen, dat is voor jou. De Heilige Geest wil ons leiden. En het hele Oude en Nieuwe Testament zie ik dat de Heilige Geest mensen heeft geleid. Hij heeft ze gebracht op plaatsen waar ze niet dachten te komen. Hij heeft ze overwinningen gegeven die ze dachten dat ze onmogelijk waren. Zelfs de Heer Jezus werd geleid door de Heilige Geest. Amen. En ik wil je opnieuw uitdagen. Ga het gesprek met de Heilige Geest aan. En misschien moet je zeggen, ik ga het gesprek met de Heilige Geest opnieuw aan. He? En misschien bestaat je getuigenis op dit moment wel over iets wat 5 of 10 of 15 of 50 jaar geleden gebeurd is. Maar hier en nu wil God bijzondere dingen zeggen. En hij wil bijzondere dingen doen. Hij wil profetieën geven. Hij wil visioenen geven. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je leiden. En oudere mensen die hebben misschien wel uitdagingen waar ze van denken van, goh, bepaalde dingen lukken toch niet meer zo goed. Ga de Heilige Geest vragen, hoe ga ik het oplossen? Maar ook jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben, wat kan je je onzeker voelen over dingen? Welke opleiding moet ik volgen? Wat zijn nou eigenlijk de gaven en talenten die God me heeft gegeven? Wie wordt mijn man? Wie wordt mijn vrouw? Wie wordt mijn partner? Hoe lang moet ik wachten? Tot die partner zich aanmeldt. Wat moet ik doen? Moet ik nou op allerlei manieren christelijke dating sites gaan afstruinen? Vraag de Heilige Geest wat wijsheid is, wat goed is. Hoe ga ik om met alle dingen die in de wereld gebeuren waar jij als jongere middenin staat? Weet je, ik ben opgegroeid zonder mobiele telefoon. En heel veel hier. En wij hebben misschien soms wel eens de worsteling dat zeggen, hoe werken die dingen? Hoe gaat het allemaal met die apps, joh? Maar jonge mensen, jullie hebben de uitdaging om te zeggen, hey, zo belangrijk is het nou ook weer niet. En misschien moet ik zelf wel eens even gaan nadenken en met de Heer in gesprek gaan. Want ik weet één ding wel, de Heilige Geest heeft geen mobiel nummer. En hij doet niet aan appen. Hij wil tot jouw geest spreken. En ik wil je uitdagen. Leg je uitdaging, je roeping, je bestemming. Leg het in de hand van de Heer. Ga het gesprek met de Heilige Geest aan. Zullen we dat samen doen? Als je dat wil, ga gewoon even staan. Lekker lang gezeten, lange preek gehad. Als je wilt, zeg van Heer, ik wil het gesprek met u aangaan. Ik wil het gesprek met u levendig houden. Ik wil uw stem horen. Ga eens staan. Zullen we dat samen bidden? Bid maar in je eigen woorden, bid maar met me mee. Heilige Geest, we willen u danken. En wil u eren. Wil u zeggen, u bent God. Ik wil u danken, Heere, dat u zo in verbinding met ons wil staan. Wil u danken, Heere, dat u wil spreken tot mijn hart. Wil u danken, Heer, dat u mij de weg wil tonen die u met mij wil gaan. Wil u danken, Heer, dat u mij een glimp wil geven van de toekomst. Ook al snap ik er misschien nu nog niks van. Heer, ik wil u danken dat u zult voorzien in al mijn noden. Dat ik mag vertrouwen en afhankelijk mag durven zijn van wat u voor mij gaat doen. Heer, dat u mij wil laten zien wat de volgende stap in mijn leven is. Dat u mij wil laten zien hoe ik slechte gewoonten kan doorbreken. Dat u mij wil bemoedigen en vertroosten als ik op de goede weg ben. Dat u me tot een zegen wil stellen voor anderen, ook al ben ik zelf nog over heel veel dingen onzeker. Vader in de hemel, wil u danken voor de Heilige Geest die u tot ons hebt gestuurd. En Heer, ik bid u, Heere, dat de mensen die hier staan vandaag, die de uitdaging aangaan om een diepere vriendschap met u aan te gaan, een innige vriendschap, Heer, dat u hen zal zegenen, dat u hen zal bemoedigen, dat ze mogen ervaren dat u het inderdaad bent. En zullen we met z'n allen dat proclameren. En de Heer Jezus en God de Vader en de Heilige Geest zo uitnodigen. Ik zeg het even één keer voor, maar dat we dat met z'n allen zeggen wat ik nu zeg. Heilige Geest, ik nodig u uit in mijn leven. Om mijn vriend te zijn. En Heer, ik verlang ernaar dat u mijn beste vriend zult zijn. Ik wil me daarna gedragen. Help mij daarin. In Jezus' naam. Amen. Amen.